tien geboden, het eerste en het tweede vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Ik ben de Heer, uw God en koning, die van Egypte u bevrijdt, die leidend uit uw slaaf te wonen, dien dan in goden nevens mij. De tien geboden, het eerste en het tweede vers. Opgetekend vinden bij de profeet Hosea en daarvan het vierde kapitel, Hosea 4, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het dagelijks des Heeren. De Heere gebracht ons voor de tweede maal op deze heilige rust en sabbatdag. Nog een rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En u zijt gij het alleen die uw woord maar openen kunt. En de Godsgeheimen daarin verklaard kunt openbaren. Wij weten niet naar de stad te gaan. Ons verstand is door de zonde verduisterd. Maar gedenk ons in Christus in deze middag in hem. Die de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. In hem die de vloek van de wet heeft weggenomen, maar die ook de wet vervuld heeft. Zoals zijn zelf betuigd heeft, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om dezelfde te vervullen. Dat onze zielen mochten rusten in het volbrachte werk van die gezegende middelaar Gods en der mensen, waar toch alleen de rust maar geschonken wordt en gevonden wordt voor een rusteloze ziel. Aan onze zijde tegen Jan de schuld, maar bij u is vergeven, opdat gij bevreesd wordt. Wil het waar maken en bekrachtigen door de bediening van uw heilige geest in ons hart en in ons midden. En dat gij in deze middag nog wonen en werken mocht met uw duur verworven geest in ons hart en in ons midden. Opdat hier in alle plaatsen van uw heerschappij, waar uw volk nog samenkomt en uw naam gedachtenis gesticht zal worden, ook in de hutten der vromen en in de tenten der rechtvaardigen, waar dat ze op de wereld ook zitten in hoeken en in kanten, tussen ketels en kolen zwart in oneere versteken. Heere, ge mocht naar uw eigen belofte, met uw godheid, majesteit, genade en geest van uw kerk niet wijken, maar de blijken en bewijzen in deze middag nog schenken, dat gaan uw verbond zal blijven verdenken. Aan dat verbond dat ge van eeuwigheid gemaakt hebt met uw gezalven, en dat bevestigd zal worden tot in aller even eeuwigheid toe. Dat ge uw kerk nog bouwen mocht in de benauwdheid der tijden. Dat ge ook onder ons nog wilde werken en wonen met uw goddelijke en eeuwige geest. Dat er nog eens wat gebeuren mocht dat de eeuwigheid zou kunnen verduren. Een grond buiten onszelf in de gerechtigheid en in de volkomene genoegdoening van de Zoon uw eeuwige liefde. Heere, dat nog velen onder jong en oud bewerkt mochten worden, om nog om God verlegen te worden en uit de diepte tot u te leren zuchten en vluchten. Dat alle gronden buiten Christus en alle eigenwillige godsdienst nog ontdekt en weggenomen mochten worden. Dat al die kramerijen van de mens en waar we vol van zitten, nog eens voor de mollen en vledermuizen geworpen mochten worden. En dat we ontdaan werden van het ons, opdat we bekleed werden met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. Wil daartoe uw volk gedenken. Bezoek ze nog in deze middag. Stel uw woord ook voor hun zielen nog tot een eeuwige zegen. En dat de toepassing van hetzelfde hun geschonken mocht worden, opdat ze zich in God mochten verblijden met hoogmoed. Wil allerwege knechten zalven, wil de bekrachtiger en bekwamer. Het getal vermeerderen, ook voor de Joden en voor de heidenen. En kon het zijn aanbiddelijk wezen, wil ook ons u helpen en uw bijstand niet onttrekken, maar nog rijkelijk uw woord zegen ook voor onze zielen, opdat het nog tot een winst en tot een blijdschap des harten mocht zijn. Velen die met ons niet vergaderen kunnen, vanwege ouderdom en zwakte en krankheden, verschillende die anders met ons vergaderen, die in deze dag ervan bestoken zijn. Heer, gedenk ze nog naar de grootheid van uw ontfermingen. Ze zijn aan tijd nog plaatsgebonden. En uw toezicht die gaat over alles. Richt nog op als met uw raad bestaan kan. En is uw weg anders wil voor en toe bereiden om u te ontmoeten. En die in deze dag weer met ons vergaderen mogen. Naar ziekte en zwakte. Geef een hart om u te herkennen. En wil ons samen nog een alles vervullend God zijn in deze middag. In spreken en in horen beide. Gedenk de weduwen, wezen en weduwenaars. Gedenk onze jongens in de dienst des lands waar dat ze zwerven. Och, dat ze nog lust kregen en nog gelegenheid. Om ook in deze dag uw woord nog te onderzoeken. En dat het nog tot een zegen voor de harten mocht verstrekken. Wat over ons regeert, gedenkt het nog. Breng ons samen nog terug. Tot uw woord en tot uw getuigenis. En tot de rechte wegen God. Opdat we de zonde mochten haten en laten. In uw wegen mochten wandelen. U lief hebben boven alles. En onze naasten als onszelf. Doe verzoening over al onze misdaden. Wil ons reinigen en heiligen in het bloed des lams. En kom in ons hart en in ons midden nog. Met uw geest en met uw genade. Om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 97. En daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 97, vers 1 en 4. Inmiddels wordt gecollecteerd en de tweede collecte, zoals u weet, dat is voor de school wat we van harte u bevelen. De God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eert. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op het heiligste rijksboom, vol recht en wijs beleid. Psalm 97, het eerste en het vierde vers. vragen vanmiddag uw aandacht voor zondag 34, vraag 94 en 95. Wat gebiedt God in het eerste gebod, dat ik zo lief als mij mijn zielzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping der heiligen of andere schepselen mijden en vlieden en de enige ware God recht leren kennen, hem van harte vertrouwen en in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goed verwachten, hem van ganser harte lief hebben, vrees en ere, alzo dat het eer van alle schepsels afgaat en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft op benevens hem iets anders te versieren of te hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot dusverre. Het is geliefden voor de tweede maal, maar nu in het Hollands, dat we uw aandacht vragen voor het eerste gebod, door God op den Sinaï gegeven. Vorige week hebben we in de morgen stilgestaan bij het gebod zelf, bij de woorden van het gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Vanmiddag wensen we iets te zeggen over de uitbreiding van die woorden door onze vaderen in de catechismus gegeven op grond van Gods getuigenis. Daar is, zoals ge weet, een verschil tussen het eerste gebod en het tweede gebod. Het eerste gebod dat veroordeelt absoluut alle afgoderij. Het tweede gebod dat veroordeelt de beeldendienst, maar ook in zonderheid de eigenwillige godsdienst. Rome heeft het eerste en het tweede gebod samengevoegd, maar dat hebben ze gedaan om de beeldendienst te bedekken en goed te praten. Want vanzelf, als ze die scheiding hadden aangehouden, zoals God dat gedaan heeft op de berg Sinaï, dan zouden ze vastlopen met de beeldendienst. En de duivel die is slim. Ze hebben gedacht, om dat nu te voorkomen, dat we daar niet mee vastlopen, zullen we het zaakje maar bij elkaar doen. Dan hebben de mensen, die hebben er niet zo'n erg in. Maar vanzelf, daar ligt een diepgaand verschil tussen het eerste en het tweede gebod. Omdat het eerste gebod, dat zegt ons wie we dienen moeten. Alleen de ware God. En het tweede gebod, dat leert ons hoe en in welke weg dat we God moeten dienen. Niet zoals wij dat willen en wij onszelf in dat indenken, maar naar Gods woord en naar Gods eeuwige getuigenis. Nu, dat eerste gebod waar we vanmiddag iets over willen zeggen, dat was vooral voor Israël op zijn plaats, omdat het leefde te midden van heidense volken die niet anders dienden dan de afgoden. Reeds van het begin van hun nationaal bestaan hadden ze al kennis gemaakt met afgoderij. Want in Egypte, daar werden de natuurkrachten, daar werd het schepsel verheerlijk boven de schepper. Wat dan in Egypte de afgod was, die in het bijzonder vereerd en gediend werd, dat was de rivier de Nijl. De Nijl, dat was voor de Egyptenaren de God. En het is wel zeer opmerkelijk, geliefden, dat toen God met de plagen kwam over Egypteland, dat de Nijl, dat hun God, het eerst werd getroffen. En daaruit is duidelijk openbaar geworden dat het eigenlijke strijd die gestreden werd, dat was eigenlijk niet tussen Egypte en tussen Israël, maar dat was tussen God en tussen de afgoden. En toen God die rivier geslagen heeft, toen was hun voornaamste afgod, die was daardoor geslagen. Helaas, ze hebben het niet opgemerkt en ze hebben het ook niet ter harte genomen. Later, toen Israël in Kanaan kwam, toen hebben ze daar kennis gemaakt met een Baal en met de Astaroth. En die Baal, die ze zo hoog vereerden, dat was de zonnegod, zo werd die genoemd. En Astarte, dat was de god van de maan. En u kunt gezien ook in het leven van Israël, dat het zichtbare meer de mens aantrekt dan het onzichtbare. Toen Mozes naar het oordeel van het volk te lang op de berg bleef, toen zijn ze naar de Aaron gegaan en toen hebben ze geëist dat hij een beeld zou maken. Niet zozeer dat ze tegen Aaron zeiden, we willen God niet meer herkennen, maar ze wilden toch wat hebben dat ze voor de ogen konden aanschouwen. En vanzelf, waar het allemaal vandaan komt, geliefden, is een mens die is in het paradijs God kwijtgeraakt. Een mens die is in paradijs Gods beeld kwijtgeraakt. Paulus die zegt ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid God. Maar wat de mens niet kwijtgeraakt is, dat is zijn godsdienst. Het is eigenaardig dat op de hele wereld dat er niet één volk te vinden is zonder godsdienst. Van oude tijden hebben ze geprobeerd om godgeleerden en filosofen om te bewijzen dat er een God is. En ze hebben vele bewijzen hebben ze opgezocht. Ook een van de bewijzen die ze bijbrengen dat er een God moet zijn, dat is, dat noemen ze, het morele en het historische bewijs. Het morele bewijs, dat betekent dat elk mens, zoals Fuchsius gezegd heeft, dat elk mens een onuitroeibaar besef in zijn consciëntie heeft dat er een God is. Maar nu het historische bewijs dat er geen volk op de wereld zonder godsdienst is. De heidenen die buigen zich neer voor hout en voor steen, voor het werk van mensen, toch hebben ze godsdienst. En vanzelf in de tijd die wij nu beleven, nu is het Baal en Astaroth niet meer, maar het heeft wel andere vormen aangenomen, maar de zaak als zaak is eigenlijk hetzelfde. Want een mens die buigt zich voor hetgeen wat geen God is. De eigenwillige godsdienst, we hopen daar later nog wel eens iets meer van te zeggen bij de behandeling van het tweede gebod. Maar die eigenwillige godsdienst, die zit zo diep in een mensenhart gekankerd, dat er werkelijk een goddelijk wonder in een mens plaats moet hebben om hem ervan af te brengen. Je leest zelfs van Saulus, voordat God hem bekeerde, hij meende Goden een dienst te doen door het vermoorden van de volgelingen van de Heer Jezus. Daarom heeft hij later zelf ook gezegd, ik heb het in mijn onwetendheid heb ik het gedaan. En geliefden, het is voor vele mensen wel hard om dat te aanvaarden. En vele mensen die spugen erop. Maar wat ik je vanmiddag wil vertellen, dat is dit. Dat de ware godsdienst die God behaagt, die moet God van de hemel in ons hart werken. En anders is het allemaal afgoderij. En eigenwillige godsdienst. Allemaal. Ik zou het nog eenvoudiger kunnen zeggen. God moet ons als een kind leren wat de ware godsdienst is. We zijn daar nu, meestal de meeste van ons, we zijn er nu zoveel jaar in onderwezen. En zoveel jaar ervan gehoord. En nu moet je maar eens zelf een antwoord geven, mensen. Voor jezelf en persoonlijk. Wat hij er vandaag aan de dag van weet. Wat hij ervan weet. met een inleven en met een bewustzijn voor je eigen hart en ziel. En als je dan eens aan David denkt, een man naar Gods hart, wie zou zijn eigen daarbij durven zetten? Er zou hier geen één mens zijn vanmiddag die zeggen dat durven wordt bij te stappen. Nee, bij wijze van spreken wel 100 kilometer erachter moeten blijven. 100 kilometer erachter blijven. Maar nu die man. Wat zegt er in Psalm 119? Dan begint die man, och schonk ge mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan te lijden strekken. Kiel dan uw wet zegt. Dan leef ik onder vrees. En dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. En al verder. In 10e vers zegt en ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw boom op prijs mij niet ontbreken. En dan in 17e vers, in 14e, ben al te ver weer af. Dan in 14e, dan zegt hij, oh, dat het klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Die wist het niet. En dan in het 17e versie, dan is ze zo kinderlijk en zo lief. Dan zegt ze, leer mij, o Heer, de weg door uw bepaald. Dan zal het die ten einde toe bewaren. En hij dan aan het einde komt, mensen. Ik heb het gisteravond nog gelezen. Voordat ik naar bed ging uit. Dat teen het 85e vers. En dan zegt een Heer, laat tot u komen al mijn klacht. Wil mij daarna vaderlijk onderwijzen, opdat ik uw woord recht beleven mag. En dan in 88e, dat doet de deur dicht. En dan zegt hem gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt een knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoonte hoort. En mensen, of je het gelooft of niet gelooft, maar dat is nu de ware godsdienst. Dat is nu de ware godsdienst. En als je daar nu geen kennis aan hebt, geen kennis, dan staat de mens erbij. Maar als je nu kunt zeggen met je hand op je hart, Heer, dat is nu mijn leven. Ik ben geen David en ik durf mijn eigen daar niet bij te laten. En dat zal in mijn leven ook wel niet gebeuren. Dat zal in mijn leven wel niet gebeuren. Maar als dat genoemd wordt, dan wordt er toch die oude mensen die zei vroeger. Dan vroeg hij nog wel eens, wacht, hij nog wacht, mag ik luisteren of horen. Daar zei die mensen wel eens, ja. De snaren die zijn nog aangeraakt. En had u die snaren nog eens aangeraakt. Oh, dat het nog eens een ingang vindt. En dat het van binnen in zijn hart er nog eens in gaat. En dat hij zegt, ja Heer, wat er ooit van me terechtkomen zal, als straks de dood is komt. En als ik straks God zal moeten ontmoeten. Maar dat weet ik, dat is nu mijn leven. Daar gaat mijn hart naar in. Dat is hetgeen wat ik zoek. Dat is hetgeen waar ik wat ik verlang. Wat dan? O, om de enige ware God te kennen. Paulus die kwam in Athene in die heidense stad. En die man die had daar zoveel tempels en afgoden gezien. Maar er was er één dat God zijn aandacht getrokken. Eén. En daar stond op bovenop geschreven. De onbekende God. En als je nu in je leven verwaardigd wordt. Om van de hemel aangeslagen te worden. En van de hemel bewerkt te worden. Dan ga je voor die onbekende God je knieën buigen. En dan wordt je eerste gebed in je leven. Om die God te mogen leren kennen. Dat wordt je gebed. En dan ga je met volle vrijmoedigheid. Dan ga je bekennen, o God, ik ken je niet. Ik ken je niet. Ik weet niet wie je bent. Maar Heere, o dat je zelf tezamen arm hart bekend mocht maken. O dat ik je toch mocht leren kennen. Want ik ben zo ellendig. Ik ben zo arm. Ik ben zo blind. En vanzelf mensen, hoe verder dat je komt, zoals we vanmorgen nog gezegd hebben, hoe verder dat een mens op die weg komt en gebracht mag worden, hoe blinder en hoe dwazer dat mensen zelf zou worden. Ze zullen nooit zeggen dat ze het gevonden hebben. O nee. Maar dan zeggen ze ook dat het hem. Zelfs een apostel Paulus had er niet één meer op de wereld en in de kerk geweest is. Die tot de kennis van God en Christus gebracht was. Daar was die man toch wel. Die was op de weg naar Damascus persoonlijk in aanraking met die Christus gekomen. Saul, Saul, wat vervolg geen mens. En die man na zoveel jaren, na zoveel jaren, geoefend in de kennis van die persoon, dan schrijft hij aan de Filippenzen, opdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding, zijn dood gelijkvormig worden, Gods kerk en Gods kind, dat blijft aan deze zijde van het graf een missend mens en een buitenstaand mens. Die gedurig door God zelf erin gezet zou moeten worden. En nu kom ik tot het eerste gebod. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dus, wat is de inhoud van dat eerste gebod? Dat is dat ik zo lief, als mij mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzeggen, bijgeloof, aanroepen der heiligen, en of andere schepselen mij den vlieden en de enige ware God recht leren kennen. Zo lief als mij mijn ziele zaligheid is. Wat betekent dat? Dat eerste part van dat antwoord. Wat betekent dat? Dat wil zeggen, mensen, duidelijk genoeg. Dat van nature onze zielenzaligheid, dat is ons niet lief. Dat is ons niet lief. Er zijn mensen die willen naar de hemel toe. Want ze denken dat het in de hel zo benauwd is. En in de hemel is beter. Dat is de algemene gedachte. Je zou zeggen, dat zeggen nu maar plat vanmiddag. Ja, zo is het inderdaad, mensen. Zo is het. Je leest in Gods getuigenis van een man met de naam Biliam. En toen hij iets gezegd had en gezien had van de heerlijkheid van de kerk, toen heeft hij uitgeroepen: mijn ziel sterven den dood des oprechten. En mijn uiterste zij gelijk het zijn. Die man die wou met Gods volk wel gaan sterven, maar met Gods volk leven, daar had die man geen zin in. En dat is over het algemeen verliefd. Dat is over het algemeen. Maar in de dagen die wij nu beleven, wat de massa's mensen zijn er nu, die heel geen besef meer hebben van dood en van eeuwig. En dat is niet buiten de kerken, maar dat is in de kerken. Dat is in de kerken. En de mensen, een mens die wil bedrogen wezen, maar een mens die wordt ook van alle kanten maar bedrogen. Van alle kanten. En er staat niet te vergeefs bij Hosea wat ik u voorlas. Mijn volk wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En als je alles hoort wat in onze dagen te horen is, dan vreest de mens wel eens dat hij zegt: Heere, zouden we niet als aan de rand van de afgrond staan om door God verlaten te worden. Want het is vrede, vrede en geen gevaar. En het schijnt wel, mensen, alsof de hemel zomaar een pakhuis is waar ze alles in stoppen. Alles. En waar ze de hopen op grond en opbouwen voor de eeuwigheid, dat is verschrikkelijk. Geen woord van de doodstaat van een mens. Geen woord van de noodzakelijke bediening van God en Heilige Geest. Dat wordt allemaal verdoezeld. En dan moet je wel eens denken, mensen, wat zal het met onze kinderen straks zijn als ze opvoeden, als ze groot worden? Wat zullen ze nog van overhouden van de zuivere waarheid? Wat zullen ze er nog van overhouden? En dan dat geslacht dat nu geboren wordt. Je kan het met vrezen en met beven wel aanschouwen. Want het is werkelijk een wonder als er nog ergens een gevonden wordt die nog enig besef van dood en eeuwigheid heeft. Werkelijk. De geest van de tijd, als een stroom gaat het over de wereld. En we zijn allemaal christen, we zijn allemaal vrienden. We gaan allemaal naar de hemel toe, we zijn allemaal gelovigen. Zo wordt het voorgesteld. We zijn er allemaal onder besloten. Maar waar wordt het nog verteld tegen de mensen dat ze dood liggen in zonden en in misdaad? En van God vervreemd en vijanden van God zijn. Dat speelt te hard, zeggen ze. Dat speelt te erg. Je moet het een beetje zachter zeggen. Het moet een beetje in andere woorden dat het niet zo steekt en niet zo afstoot. Maar lees Ezekiel 16 maar. En daar zegt de Heere waar ze zijn kerk gevonden heeft, op de vlakte des velds, vertreden in het bloed, waar geen oog medelijden met hun had. En als God de mens tot de rechte kennis brengt, dan zullen ze allemaal zullen ze wel bekennen, dat ze nooit geen bekommering over de ere God en over het heil van de ziel gehad hebben. Er was een tijd in de dagen van Hiskia dat ze wel de afgoden wegwierpen, maar met de zonde braken ze niet. De zonde hielden ze vast. En u kan een mens uitwendig wel een vertoon hebben op de wereld. Maar hoe is het in een mens zijn hart? Een mens is een slaaf van de duivel. Een slaaf van de zonde. Een mens, zoals Paulus die zegt ervan, dat een mens zichzelf een verkocht heeft onder de zonde. En dat de Heer Jezus die betuigde, al zou er iemand opstaan van de doden, ze zouden het zich niet laten zeggen. Dat ik zo lief als mijn zielen zaligheid is. Wanneer zou dat nu plaats hebben in een mensenleven? Wanneer zou nu zijn ziel eens op de voorgrond komen? Wanneer? Dat is wanneer een mens van dood levend wordt en wanneer de werkelijkheid van dood en eeuwigheid op zijn zielen gebonden wordt. Maar anders, dan heeft hij er totaal niets mee te doen. En dan leeft hij als een vis in het water. Een mens die kan het wel benauwd hebben en krijgen, maar als het daarbij blijft geliefden, dan stikt de mens in de benauwdheid of het gaat over. Maar David in Psalm 116, die man die had drie dingen. En die drie dingen, die zijn voor elk mens op weg en reizen van naar de eeuwigheid noodzakelijk. David die zegt, ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Daar heb je alles in elkaar. Zo lief als mijn zielenzaligheid is. Als God komt in ons leven, dan wordt het voor een mens werkelijkheid. Dan gelooft de mens dat men ziel heeft. Dat heeft er wel verstandelijk altijd geloofd. Verstandelijk. Maar met zijn hart heeft het nooit geloofd. En dan wordt het een noodzakelijkheid dat God zichzelf aan die ziel komt te openbaren. En aan die zielen komt te ontdekken. En dan later, o geweerd mijn ziel, door u gered. Want God die moet zichzelf aan je ziel eerst openbaren. En eerst tot je zielen gaan spreken. Zal de noodzakelijkheid van de redding van je zielen ooit naar voren kunnen komen. Tegenwoordig zijn ze allemaal veel te houden, mensen. Allemaal veel te vlug. En ga niet zo vlug. Ga niet zo vlug. Nee, we zijn er niet zo houd. We kunnen al veel genoten hebben. En al veel geproefd en al veel gesmaakt. En al dierbare zaken ontmoet in ons leven. Maar dat toch onze ziel nog niet gered is. Want God die had wel tot Jacob gesproken aan Bethel. En zichzelf aan Jacob geopenbaard. Maar 20 jaar later toen kwam de noodzakelijkheid. Dat zijn ziel gered zou worden. En zijn ziel verlost zou worden. Toen God de schuld is open kwam te leggen. En toen God is openbaard aan die man, dat zijn schuld nog nooit betaald was. En dat zijn ongerechtigheid nog nooit verzoend was. Want de zonde die kan voor een kind van God wel bedekt liggen. En het kan wel eens voor een ogenblikje wegvallen. Maar vergeven, dat is wat anders. Dat God zijn schuld en zijn zonde werpt in een zee van eeuwige vreedheid, om ze nooit, nooit meer te gedenken. En dat hij mag zeggen met Jacob, toen hij daarop ging door Pniel en de zonne daarop ging, en mijn ziel is gered geweest. En hij was er zelf bij. Er heeft geen briefje over gekregen van de post. Nee, maar hij is er zelf bij geweest. En dat zou geen leed, zou dat ooit meer uit zijn zielen kunnen weten. En nu staat er in die catechismus zo lief, als mijn zielen zaligheid is. Er is een tijd in de leven, mensen, dat ze er alles voor willen opofferen. Dat ze alles ervoor over hebben. Daar komen momenten in het leven dat ze zeggen, Heer, als zou ik nu mijn brood langs de straten moeten bedelen, dat mijn arme ziel maar gered mocht wezen. En gebonden in dat bundeltje, dat tussen zijn borsten komt te vernachten, dat de noodzakelijkheid op de harte gedrukt en gebonden zou worden. En dan is er een tijd in het leven van dat volk, lief. Dan zeggen ze, Heere, bind het toch nog eens op. En bind het toch nog eens aan. Want ik weet niet meer wat ik van mijn eigen denken moet. Het is verschrikkelijk. Het is of ik geen zielen meer heb. En het is of er geen eeuwigheid aan staan is. Is het waar of is het een leugen? Is het waar of is het een leugen, geliefd? Och. Een mens werkelijk, een mens die moet erbij gesleept worden, mensen. Bijgesleept worden. En als u nog eens een ogenblikje spreken mag, dan zou ik zeggen, Heere, dat het toch nooit meer van me wegging. Maar dat het toch eens bij me bleef. Maar ook straks, dan is het weer weggezakt. En zoals we dan kunnen zeggen, mensen, dan is het een oude knecht weer. De oude knecht weer. Een van Gods kinderen die nu in de hemel is. Die zei jaren geleden. Die zei een mens die kan wel verhuizen. Maar in dezelfde straat blijven wonen. In dezelfde straat blijven wonen. En dat is de waarheid. O, dat is de waarheid, geliefd. Dat wil zeggen, kan wel eens een beetje opgebonden wezen. En dat de s'nachts wel eens niet van slapen kan.
dat die eeuwigheid op hem aankomt. Maar ook straks dan zakt het weer af. Dan zakt het weer af, geliefde. Oh, dan kan je zien van begin tot het einde. Oh, van begin tot het einde. God die moet het beginnen. God moet het voortzetten. En God moet het voleindigen. En die blijft een mens, die blijft verantwoordelijk. Dat blijft een altijd, mensen. Dat blijft een altijd. En het zal voor een mens verschrikkelijk zijn als onder al de bemoeienissen en onder al de roepstemmen en onder al de hoedertiermeten straks verloren zal moeten gaan. Het zal Tyrus en Sidon, Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Het is inderdaad geliefd. Daar zag geen einde van weten hoe de mensen eigen zou vervloeken. Ik geloof dat het Durham is. Die heeft dus in een preek aan in de toepassing gezegd. Die zei, mensen, straks dat je in de hel komt. Die zei, je zou je eigen gaan vervloeken. Zoals je straks God zou vervloeken. En die zei, je zou vervloeken de dag dat je op de wereld gekomen bent. Je zou vervloeken de dag dat je het evangelie in je oren hebt horen klinken. En je zou vervloeken al de roepstemmen die hij gehoord hebt en gekregen hebt. Zal allemaal waar wezen, mensen. Oh, zal allemaal waar wezen. We gaan er vanmiddag niks af doen, totaal niks af doen. Totaal. Maar de apostel die zegt, werkt. U zelf zaligheid met vrezen en met beven. Want het is God die in u werkt. Beide te willen en het te werken, naar zijn welbehagen. O, gelukkig die zielen, die uit dat Egypte der dienstbaarheid en der zonde door God zijn getrokken. Gelukkig die zielen, die door God opgezocht, gelukkig die zielen, die in haar leven een keuze hebben mogen doen. Een onberouwelijke keuze om dat lam te volgen waar dat het ook heen gaat. En terugziend op wat achter ligt, die met een dichter wel eens mogen instemmen. Uit Psalm 81, dit doet Jozef staat aan Egypte denken. En in welke staat? Waar het de sprake vond die het niet verstond, God zijn heil wou schenken. We zullen het vijfde van Psalm 81 zingen. Een voorrecht om in ons leven een tijd te leren kennen dat we op God alleen betrekking krijgen in ons leven en dat het de taal van ons hart wordt. U zoekt mijn hart, mijn oog
blijf op u staan. Om God te leren kennen in het aangezicht van de Zoon zijner eeuwige liefde. En dan worden we ook gewaar, mensen. David die zegt, in alle volmaaktheden heb ik een einde gezien. Maar uw gebod, dat is zeer wijd. En hoe meer, ik zal het zomaar zeggen vanmiddag, hoe meer genade dat we nu van God krijgen, hoe meer schuld dat we in ons leven opdoen. Hoe meer schuld dat we opdoen. Want van die tijd dat we genade krijgen, mensen, we krijgen andere ogen. En we krijgen een nieuw hart. Maar we krijgen andere ogen ook. En we zien overal de schadelijke wegen. We zien overal de ellende van ons leven, maar het loopt van dag tot dag maar vast, mensen. Van dag tot dag. En hij zegt dat volk in dronkende wel eens, heren, wat is het toch eigenaardig in mijn leven? Ik heb vroeger toch zo'n ander leven gehad. Maar het is nu allemaal toch zo anders. En hoe anders is het nu? Och, hier word ik gewaar dat ik God mishaag. Daar word ik gewaar dat ik God beledig. Daar word ik gewaar dat God zeer tekort doet. Daar word ik gewaar dat God me bedriegt. Want elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. En u zegt, de Heere, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik zit hier vast. Daar zit ik aan vast. Daar ben ik aan vastgebonden. Daar zit ik aan vastgekleed. Daar kan ik niet vanaf komen. En dan zegt de Heer in zijn woord, mijn zoon, geef mij uw hart. En als ik dan een ogenblikje indenk in mijn leven, och, wat er dan niet huist hier van binnen, wat voor andere mensen allemaal verborgen is, wat andere mensen heel niet zien en nooit zien, maar wat God ziet. Want gij kent mij, gij doorgrondt mijn daden. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil bedenken, gij kent van verre mijn gedachten. En dan komt dat volk tot de conclusie in de leven, mensen. Als er geen Christus was, en er was geen bloed, dan was er geen bestaan voor dat volk mogelijk. Geen bestaan. Maar dat bloed, dat reinigt van alle zonden. En waarom reinigt dat bloed van alle zonden? Omdat het niet alleen een dierbaar bloed is, maar omdat het ook een goddelijk bloed is. Een goddelijk bloed. Dat wil zeggen, in dat bloed, daar zit een verzoenende, een reinigende en een heiligende kracht in. Zal ik maar kort vanmiddag het zeggen. Terrein is zo groot gelieten. We zouden wel verschillende predikaties nodig hebben om het allemaal eens een beetje in orde voor te stellen.
Maar weet je wat nu het einde is van de weg van ontdekking? In de weg van zelfkennis. Zoals er staat bij de profeet Ezechiël. Je moet het maar eens thuis lezen, ik kan vanmiddag allemaal toch niet opnoemen. Maar vooral dat laatste gedeelte van dat kapitel. Na de weldaden die God aan die kerk geschonken heeft. Nadat God zijn verbond opgenomen heeft. Nadat God ze versierd heeft. Nadat God met die kerk gepronkt heeft. Hier beslapen. Daar beslapen. Hem te beslapen. En zelf. De grootste afgod. Zo lopen ze over de wereld. En zo worden ze er zelf maar gewaar. En u houdt God menigmaal diepe wegen, mensen. Om ons van alles hier in de wereld maar af te brengen. Om maar te sterven aan alles wat buiten God is. Dien dan geen andere goden nevens mij. En God die leidt zijn volk in wegen die ze niet gekend. En door paden die ze niet bewandeld hebben. Waar ze ook nooit om gevraagd hebben. Maar God die komt in ons leven met dingen. Voordat de mens zegt. Daar heb ik nooit in mijn leven aan kunnen denken. Nooit. We worden niet alleen voor wegen geplaatst. Maar we worden in wegen gezet geliefd. Wat in ons leven niet anders. Zomaar als een doolhof is. Als een doolhof. Waar een mens die uit weet te komen. En dat is uitwendig en dat is inwendig. En het grote doel dat God beoogt, mensen. Het grote doel dat God beoogt. Dat is in ons leven om niet anders. Als God en God alleen over te houden. Paulus die zei in mijn eerste verantwoording. Ze hebben me allemaal verlaten. Allemaal verlaten. Maar God die heeft me bijgestaan. Dat was er overgebleven. En als het in Rome komt en hij gaat preken. Dan in zijn eigen gehuurde woning. Daar komen zoveel mensen luisteren. Die willen het ook niet daar weer om. Voor al die mensen. En het einde dat was. Dat er niks als vijandschap overhield. Dat was het einde. En hij zat naar zijn oude man in de gevangenis. Zo met de bibberen van de kou ook nog. Van alles verlaten wat hij zei in de zweet. Hij zei, je moet de reismantel die je bij Paulus achtergelaten hebt, die moet je maar meebrengen in de perkamenten. Maar die reismantel, weet je waar wat niet nodig had? Die werd door geen mens weer warm gemaakt. En toen moest hij die mantel hebben om zijn eigen nog te verwarmen. En het is zo laat gelopen, mensen, zo laat gelopen. Daar rijden ze maar alleen uit, daar zit de teer, daar zit de droom. Doordat ze vermoord hebben. En dat is niet de weg die God houdt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En om dat nu goed te keuren en om dat nu te aanvaarden. En om dat nu over te nemen. Daar is wat genade van God nodig geliefd. Ja. Om van alles verlaten te worden. en om alles kwijt te raken. En dan in de praktijk van Psalm 38. Het is maar een uitstapje van meneer dat ik doe over de waarheid. Maar dan in Psalm 38. Om dan te worden als een dove die niet meer hoort, goed nog kwaad. Maar die talen ze maar aan zijn kam laat lopen. Oh ja. Oh, sterven geliefd, sterven. En in Jacob. Die heeft afgoden begraven. Maar ze ben stil onder de boom blijven liggen. Maar verbranden dat er niks meer overblijft. Niks meer. Verbranden. En je moet eens kijken aan Rebecca, aan die Rachelnissen, wat dat een mensenbeeld is. Ze hing erop zitten. Om mee te slepen naar het Kanaan. En dat dit u ons betreft. Dat is u ons betreft, mensen. We willen toch buiten God nog wat hebben. Maar er was een man die zong, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigendom ik ben. En wiens rijkdom ik ken. En om u zo de overige dagen van je leven over de wereld te zwerven, mensen. Maar oh, als dan het erop aankomt, als dan het er eens op aankomt. Simon, Jonas, zoon, heb je me lief. Heb je me lief. Heere, je weet alle dingen. Je weet dat ik je lief. Je weet dat ik je lief heb. Dat ik je lief heb. Als zou je me voor eeuwig nog wegwerpen. Als zou je me voor eeuwig nog weg laten zakken. In die buitenste duisternis. Och mensen, eigen God wel eens lief gekregen. Maar lief gekregen. Omdat hij je eerst heeft lief gehad. Omdat hij je eerst heeft lief gehad. Want anders dan is er geen liefde in je hart. En nu moet het beproefd worden, mensen. Alles moet beproefd worden. Opdat het beproeven is geloof. Die veel kostelijker is als van het goud. En door het vuur beproefd wordt, bevonden worden tot lof, tot eer en tot heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En als straks voor dat arme volk, dat hier maar sterven moet. En dat van alles maar afgebracht moest worden. Om dan straks God volmaakt lief te hebben. En volmaakt te dienen. En volmaakt te prijzen. En volmaakt te verheerlijken. En dat het straks de taal van ons hart zijn zal. Zal met mijn ganse hart. U eer, vermelden hier, u dan bewijzen. En ik zal u in het midden van de hoon, op hoge toon, met psalmen prijzen. Jong en oud, ik zal voor vanmiddag maar eindigen. Zij maar enkele gedachten uit deze catechismus. Maar gedachten uit de praktijk der godzaligheid. En uit het leven der heiligen. Geliefden, is dat ons leven ook? Is dat ons leven ook? Kunnen we daar ja namen op zeggen van mij? Kan je zeggen, Heer, ja. Mozes toen ging sterven. En met dat volk, dat stond dat volk van Israël. Dat een 40 jaar gelijk had. Toen eiten de hemel en de aarde tot getuigen. Kan je vanmiddag de hemel en de aarde ook tot getuigen roepen. En kan je zeggen, Heer, daar is op de bodem van mijn hart. Daar ligt iets van wat ik vanmiddag gehoord heb. En nu kan ik je nooit mijn hart te geven. Of je moet zelf mijn hart eerst nemen. Maar toch is dat mijn zucht. Toch is dat mijn beheer. Toch gaat daar mijn hart en haar uit. Dat je het eens nemen mocht. En dat ik uit dankbaarheid het je geven mocht. Omdat gewaardigd zijt, gediend, geëerd, gevreesd en geprezen te worden. En zijn naam moet eeuwig de ere ontvangen. Het is wel een afbrekend leven, mensen. Het is toch een gelukkig leven. Want wie zal de kennis van God vinden? De gespenen van de melk en de afgetrokkenen van de borsten. En dat is het geheim van Gods kerk en van Gods volk. O, de Heere mocht zich nog openbaren als hij het nog nooit in je leven deed. Jonge mensen, oude mensen, het kan. Het kan. Je zijn aan deze zijde van het graf nog. Het is nog niet te laat. De deur die is nog niet op het nachtslot. En wat nu in je hart en wat in je consciëntie is. Dat God het uit genade in je hart mag schenken. Hij is gewillig om het te doen. Hij is gewillig om het te doen. Die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen, zegt hij. En deze ontvangt de zon daar zijn eet met hem. We zijn allemaal afgodendienaars. Allemaal. De ene vast aan dit en de ander aan dat. En we kunnen maar nergens los gaan komen, tenzij dat God ons losmaakt. Terzij dat God ons losmaakt. Maar er is hulp besteld bij een held die is machtig om te verlossen. En die bezit alle macht in hemel en op aarde. De Heere mocht er ons toe verwaardigen. Opdat het in ons hart mocht worden uit liefde. Niet tot verdoemenis. Maar uit liefde tot God. Gij zult geen andere goden. Voor mijn aangezicht hebben. Amen. Heere, heilig de waarheid, past het nog toe. Gedenk aan jong en oud, leer en bekeer ons. Leid en onderwijs ons. Dat we betrekking op u kregen, dat ons hart naar u uitgaan mag. Nooit gerust, totdat we rust in u gevonden hebben. Verzadigd straks met uw goddelijk beeld. Breng ons in de avond nog samen. Geef lust, liefde, opgewektheid, moed en kracht en alles wat we nodig hebben. Naar ziel en lichaam beide voor tijd en eeuwigheid. Ook in de week die we zijn ingegaan. Elk is een weg en pad. Sterk en schraag doe verzoening over onze zonden. En wil voor en toebereid om u te ontmoeten. Om Jezus willen. Amen. Onze slotzang, dat is uit Psalm 115. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen zij, om uw trouw en goedertieren heen, al eer en roem gegeven. Psalm 115.
goede. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.